Zou de ondertitel van jouw boek Een schip, een man, een droom ook betrekking kunnen hebben op jou?
Ja, jeetje, dat heeft nog nooit iemand gevraagd. Ja, verdomd, dat zou nog kunnen ook. Ja.
Zeilhelden, podcast.
Twee zeeuwen aan tafel, aan het IJ in Amsterdam. Hans Steketeen en Sigrid Burg. In gesprek over het boek De Warnow, Een schip, een man, een droom. Geschreven door Hans, die behalve schrijver ook journalist is en fervent zeiler. Welkom Hans. Leuk. Fijn dat je er bent.
Nou, ontzettend fijn hier te zijn.
Ik ging bijna beginnen aan de Enkhuizen Zeevaartschool. En wij hadden tijdens de opleiding over de Warnow een schip verdwenen met mensen aan boord. En meteen het oordeel. Ja, als je toch foto's van dat bootje ziet, hoe kun je nou bedenken? Hij had niet eens een kiel. Maar hoe mooi is het dat mensen een droom hebben? Hoe mooi is het dat mensen een bepaald plan hebben? Maar wat dacht jij toen jij hoorde over de vermissing van de Warnow? Wat heeft jou ertoe aangezet om, behalve daar een aantal artikelen over te schrijven, een heel boek aan te wijden?
Ja, ik zag eigenlijk meteen dat het een boek was. Of dat het meer was dan alleen maar een bericht of een langer bericht of een misschien zelfs een reportage. Even terug naar het begin. 29 april 2013, toen vertelde zijn collega tegen mij: heb je dat teletextbericht gezien over een vermiste zeilboot op de Noordzee? 2 weken geleden vermist, onderweg van Schotland naar Noorwegen. Niet aangekomen, kustwacht slaat alarm. 8 mensen waren aan boord en aanvankelijk 5 afgestapt in Schotland. 3 zijn er verder gegaan en die zijn dus vermist. Ik moest dat uitzoeken voor de krant, dus ik ben de kustwacht gaan bellen. En toen bleek al snel dat het niet ging om een zeilboot, wat ik aanvankelijk had gedacht. Wat trouwens ook op teletext stond. Want je denkt, een zeilboot, 15 meter, 8 mensen, dat is een groot schip.
Nou ja, dat kan wel wat hebben.
Dan krijg je meteen zo'n beeld bij van die stevige types op een hellend dek. En toen bleek snel dat het een verbouwde motorboot was. En dat de eigenaar een Schiedammer was die een aan boord van die boot eigenlijk een klusbedrijf had. Hij deed werk in de Rotterdamse haven. Hij was lasser. Hij verrichtte klussen aan binnenvaartschepen. Dan kwam hij langs zij met zijn soort varende quickfit bedrijfje. Ik kwam er toen dus achter dat hij een charismatische figuur was en dat een aantal jonge mensen die hij kende uit de muziek mee waren gegaan. En dat het doel van die reis was om naar het Noorderlicht te gaan in Noorwegen. Dat hadden ze zichzelf verteld. Ons idee is, we gaan 4 weken gaan we weg met de Warnow. We gaan het Noorderlicht zien. Lijkt mij best onbezonnen. En al vrij snel dacht ik, dit is gewoon dit is meer dan een verhaal. Maar ik had wel eigenlijk vanaf het eerste moment in mijn hoofd, ik ga niet oordelen wat hier gebeurd is. Ik ga gewoon mijn oordeel opschorten, uitstellen. Dat is het makkelijkste om te zeggen, ja, hoe kun je zo dom zijn om zo'n stuk water van meer dan 200 mijl over te steken zonder van die elementaire veiligheidsmiddelen.
Nou ja, wat je zegt, het oordeel is er snel. Zal je ook ongetwijfeld heel veel hebben gehoord van mensen die je hebt geïnterviewd?
En dat is ook wel waar, maar het was niet mijn doel om dat nog eens te onderstrepen. Ik was gewoon geïnteresseerd.
Maar wat werd jouw doel?
Nou, kijk, ik verdiepte me in het leven van Arnoud, mijn hoofdpersoon. Ik kwam erachter wat zijn leven was geweest voordat hij aan boord van de Warnow kwam, met zijn verleden als drugsverslaafde, hoe hij zich daar echt met enorme bewonderenswaardige discipline aan heeft ontworsteld en een clean leven is begonnen. En hij wilde deugen en hij wilde dichter bij zijn dochter zijn, die onder ongelukkige omstandigheden geboren was in een eerder stadium. En hij wilde gewoon goed leven. En tegelijkertijd had hij die droom om alles achter zich te laten en vrij te zijn. Zoals hij het noemde, vrij los van het land, niemand verplichtingen hebben, geen maatschappelijke banden meer. En daar kwam dan dus bij die droom van het Noorderlicht. En ik zag iemand die, zoals je wel ziet in de klassieke tragedie, weet je wel, die eindigen vaak afschuwelijk. En er zijn op allerlei momenten wil je tegen de held of de anti-held wil je zeggen: stop, ga niet verder, niet door, doe dit niet. En je wil iemand tegenhouden, maar je weet ook dat ze moeten door, ze moeten verder. Dus ik zag ook, maar dat heb ik pas eigenlijk toen het boek al af was, en klaar en er niks meer aan kon veranderen, heb ik toch een beetje zo het idee gekregen van ja, die Arnoud is een, toch wel een figuur die vrij stelselmatig naar zijn eigen ondergang gewerkt heeft. Dus zo is het begonnen. Maar ik zag dus meteen dat het... Ja, ik wilde weten wat voor figuur dat was. Ik was nieuwsgierig naar het bootje. Ik was nieuwsgierig naar wat is er in die groep gebeurd. Wat was dat voor een rare dynamiek? Ik bedoel, het speelde door mijn hoofd dat het een beetje, ook een beetje een soort secteachtig had kunnen zijn of geweest is. Maar in ieder geval heel close en intiem ook.
Ik ben benieuwd naar hoe zeilers hebben gereageerd op jouw boek.
Dat was eigenlijk best wel verrassend. Ik dacht, voor zeilers is het misschien gewoon eigenlijk een doodsimpel verhaal. Het is gewoon een paar mensen doen domme dingen op een wrak bootje en voorspelbaar genoeg loopt het slecht af. Dus ik dacht, dat is een vrij eenvoudig verhaal waar je al vrij snel je oordeel over klaar kan hebben. En vooral omdat die reacties, die waren er natuurlijk al geweest onmiddellijk na het verdwijnen van de Warnau in april 2013... Toen kwam er uit de wereld van in ieder geval de professionele zeevaart en de Britse reddingmaatschappij, de Nederlandse kustwacht, maar ook heel veel zeilers zeiden, ja, wat zijn er toch voor waaghalzen? En dit is ook vraag om moeilijkheden, eigen schuld, dikke bult. Dus ik was niet erop voorbereid dat uit de zeilerswereld dat echt veel interesse voor dat boek zou zijn. En gek genoeg is het een soort... vrij snel werd het dus, merkte ik dat het een soort geheimtip voor zeilers werd. En ik kreeg ook heel veel reacties van uit die hoek. En dus helemaal niet zo eendimensionaal, goh, wat een domme mensen. Maar ook mensen die echt zich mij deelgenoot maakten van hun eigen ideeën over de zee. En ook zeiden, ja, dat hele idee van de zee houden en tegelijkertijd er bang voor zijn, daar herkennen we heel erg. En dat is natuurlijk iets wat in dit boek... Een van de thema's is dat ze eigenlijk niet zonder elkaar kunnen.
Ik wil je heel erg bedanken in eerste instantie al voor het feit dat je zo'n meervoudig perspectief hebt gegeven op deze tragische tocht. Het is niet alleen een verhaal over een man, een schip, een droom, maar over mensen die durven en afhaken. Over een bootje dat ooit in de jaren 80 vanuit Duitsland naar Nederland is gekomen, met wat eigenlijk een heel eigen personage wordt, dat er toch weer een verrassing kwam. Mm-hmm. En ik dacht, oh, dit heb ik nu afgesloten. De Warnau weet ik nu.
Ja.
Hey, ik weet nu alles van de Warnau.
Ja.
En dan toch komen we weer bij het loodswezen in Duitsland.
Ja.
En krijgen we daar weer een inkijkje.
Ja, ja, dat was eigenlijk een beetje noodgreep. Ja, ik had dus eigenlijk heel goed contact met de mensen die niet met de Warnau de laatste etappe hebben gedaan. Die zijn afgestapt. Ik noem ze de afstappers. Daar heb ik een jaar lang, ruim een jaar, nog echt heel goed contact mee gehad. En zij wilden op een gegeven moment niet meer met mij praten. Dus ik was eigenlijk mijn primaire bron van informatie op dat vlak kwijt. Maar ik wilde wel verder. En toen dacht ik, ja, weet je wat, ik ga gewoon eens de geschiedenis van die boot uitpluizen. En dat... Het was nog niet bij me opgekomen. Ik wist dat bootje uit een oud loodsbootje uit Oost-Duitsland was. Dat vlak na de val van de muur door een paar slimme Rotterdamse handelaars gekocht was. Het was heel slim, want de schrootwaarde was in Nederland nog hoger dan de aankoopprijs in Oost-Duitsland. Oude communistische Oost-Duitsland, waar ze vreselijk zaten te springen om buitenlandse divisie. Ik dacht, daar zit een verhaal en misschien kan ik nog wel mensen vinden die dat scheepje gevaren hebben en zo. Een vriend van mij die zei, dat moet je niet doen joh, je moet niet naar Duitsland gaan, dat is onzin, dat is gewoon vulsel voor je boek.
Ik ben zo blij dat je het gedaan hebt.
Nou ja, achteraf ik ook, maar hij had wel gelijk, want ik wist niet precies wat ik daar ging doen. Het was gewoon, aanvankelijk was het gewoon om wat te doen te hebben. En wat ik toen wel geleidelijk ging zien, en dat was zo mooi, het was een bootje dat een heel nederig, klein, trouw scheepje, dat al 30 jaar dienst had gedaan op een totaal andere zee dan de Noordzee. De Oostzee, totaal andere golven, was bedoeld voor de kustwateren, de haven van Rostock, dat is de grote Oost-Duitse zeehaven. En niet natuurlijk voor een Noordzee-oversteek van Schotland naar Noorwegen, dat is gewoon totaal andere koek. Maar dat bootje werd gedwongen door de laatste schipper, door Arnoud, mijn hoofdpersoon, om die tocht te maken. Daarvoor had hij ook nog het bootje verbouwd. En naar mijn idee op een best wel radicale, om niet te zeggen, wrede manier. Dat is uit het stuurhuis er afgesloopt en had een soort kraan opgezet van een binnenvaartschip die als mast moest dienen, want hij wilde kunnen zeilen. Dus dat bootje was een beetje verminkt, een beetje te rigoureus verbouwd. En moest allerlei dingen doen waar het niet voor gemaakt was. En dat was eigenlijk het moment toen ik dat zag, dacht ik, ja, dat bootje is een personage. Dus dat, en niet zomaar een personage, dat bootje is bijna een weerspiegeling van mijn hoofdpersoon, die zichzelf ook een tweede leven had bezorgd. Hij was een jongen uit een goed nest die daarna aan de drugs was geraakt, echt aan lager wal, heeft niks gescheeld of hij was dood geweest. En heeft met enorme discipline heeft hij zichzelf verbouwd door af te kicken en dat nieuwe leven te beginnen op dat schip. En toen zag ik opeens dat ze elkaar een soort verwanten waren eigenlijk. En dan toen kreeg ik ook heel bizar, een soort medelijden met dat scheepje.
Je schrijft in het hoofdstuk Surfen, Rollen, Stampen. Ja. Ik ben de Warno gaan zien als een personage. Ze is bescheiden, loyaal. Een schip dat nooit heeft geklaagd. En een stukje verder. Een dapper scheepje dat altijd haar best heeft gedaan. Maar ik denk ook dat ze moe was toen ze uit Stonehaven vertrok. Afgepeigerd in dat tweede leven waar ze nooit om had gevraagd. En dat ze tenslotte berustte in haar lot. Door de knieën ging als een stervend paard.
Niet over de top?
Nee, ik krijg er op een goede manier kippenvel van. Ik kan mij zomaar voorstellen dat je echt enorm gepuzzeld hebt met volgorde.
Verschrikkelijk.
Oh.
En toen ik dacht dat ik klaar was met puzzelen, toen leefde ik het in bij de uitgever. En die zei, ja, het is heel erg leuk en goed en knap wat je gedaan hebt. En toen liet ze een pauze vallen en zei ze, tot nu toe. Terwijl ik dacht dat ik ongeveer klaar was al. Dat je het gevoel hebt dat je een doodlopende straat ingaat. En je hebt nog wel, je weet dat je ook nog materiaal hebt. Veel. Wat een plek moet krijgen. En dan denk je, ja, maar waar? Waar? Want ik zit nou gewoon nu al vast. Ik kan niet gewoon dit nog erachter schrijven. Dus ja, ik heb echt ongelooflijk zitten puzzelen. Ook slapeloze nachten gehad. En dan op een gegeven moment zie je het licht. En denk je, oh ja, nee, zo moet ik het doen natuurlijk. Ja, nee. Hè? Had ik meteen kunnen zien. En dan is het makkelijk.
Ergens in het boek schrijf jij, of zegt iemand over de man, mm-hmm. waar het in gaat, Arnoud. Dit heeft geen droom, maar een plan. En dat is anders dan een man met een droom.
Ja, ik denk wel dat het met een droom is begonnen. Die droom was op zijn eigen schip zee kiezen en vrij zijn van het land en vrij zijn van zijn beslommeringen en vrij van zijn oude leven en vrij van maatschappelijke banden. Geen verantwoording hoeven afleggen. Vrije liefde misschien. Maar in ieder geval vrij en onafhankelijk en zijn eigen baas zijn. En dat is dan, naar zee gaan is dan natuurlijk een soort traditionele route. En hij heeft een moeilijk, zwaar leven gehad. En ik denk dat hij in de zware tijd, de zeer zware tijd van zijn leven, waarin hij verslaafd was, waar hij zichzelf uit heeft gewerkt, dat die droom iets was waar hij zich aan vastklampte. Gewoon daar doe ik het voor. En ik denk ook dat hij pas echt een plan heeft ontwikkeld toen hij afgekikt was. Zijn leven opnieuw vorm had gegeven als klusjesman in de Rotterdamse haven. Hij deed werk aan binnenvaartschepen, een soort varende quickfit was hij met zijn scheepje. En dat hij pas toen heeft bedacht, met deze boot ga ik het doen. Op deze boot kan ik wonen en werken. En daarmee kan ik ook de zee op. En toen heeft hij met een krankzinnige discipline, dezelfde discipline waarmee hij is afgekikt, heeft hij dat plan doorgezet. En hij is niet alleen gegaan, hij kon niet alleen. Hij moest die boot, ja, die kon je niet alleen varen, zeker niet zeilend. Het was ook trouwens geen zeilboot, maar een motorboot waar hij een kraan op had gezet. Met een zeil van een binnenvaartschip. Ja, echt allemaal.
Het wordt mooi beschreven in het boek.
Totaal geïmproviseerd. Hij was er bijna trots op dat hij dat niet via geëigende wegen deed. Dus hij scharrelde alles bij elkaar. De giek was een oude lantaarnpaal geweest. En de mast was een kraan van een binnenvaartschip. En dat zeil had hij ergens van een scootje gekocht. En dat hij toen dus met dat bootje is. Heeft die zee gekozen, kon niet alleen. En hij had dus een bemanning nodig. En dat werd een groep merendeels jonge vrienden van hem die hij kende uit de muziek, uit Schiedam. En die zijn met hem meegegaan omdat ze een enorm vertrouwen in hem hadden. Als zeeman en als leider. Het was dus ook een hele charismatische man die echt mensen zo gek kreeg dat ze hem kritiekloos volgden. Want ervaring op zee had hij natuurlijk helemaal niet. En met zeilen niet, of nauwelijks in ieder geval. En om dan zo'n ambitieus plan te maken, en dat werd zee kiezen, weg van Nederland. Maar ze moesten ook een doel hebben en dat werd het Noorderlicht.
Het Noorderlicht in maart, eigenlijk deze tijd van het jaar.
Ja, ze zouden, als ze het bereikt hadden, dan was het april geweest.
Ja.
En waarschijnlijk te laat voor het Noorderlicht. En bovendien moet je dan veel noordelijker zijn dan waar ze hoopten uit te komen, namelijk het zuiden van Noorwegen. Wat hij dus ook had, was dat om de een of andere manier mensen dus geen kritische vragen meer gingen stellen. Je zou dus moeten vragen aan hem van, hoeveel zeilervaring heb je? Ben je daar wel eens geweest in de noordelijke Noordzee? Hoe is dat? Is die boot goed genoeg?
Er zijn mensen in zijn omgeving geweest. Die hebben wel een soort van geweten gevormd.
Hij was iemand die kritiek weglachte. En zij doen niet zo, ik zeg dat het kan, dus kan het. Zo'n soort figuur was het. En zeur niet. En kritiek die er was, die er zeker geweest is, want hij, voordat hij met deze jonge mensen zee koos, heeft hij aan een aantal oudere mensen gevraagd, mensen met zeilervaring, een jeugdvriend die nu op de Bruine Vloot vaart, Erik, en Nathanael, zijn vriend, echt een boezemvriend uit Rotterdam, die ook echt veel zeilervaring had, ga je met mij mee op die reis? En die zeiden allebei nee. En er is nog een groot aantal mensen die dat gezegd heeft, dat gaan we niet doen. En daaruit had hij kunnen afleiden dat deze mensen die wel ervaring hadden, in ieder geval veel meer ervaring dan hij zelf, dat die niet wilden, dat had voor hem al genoeg moeten zijn om het niet te doen. Maar hij was natuurlijk een stront eigenwijze figuur en hij kon niet zijn nederlaag of gezichtsverlies of zoiets erkennen. En vooral natuurlijk zou zijn droom in duigen vallen. Want dan zou hij gewoon een kleine krabbelaar in de haven van Rotterdam gebleven zijn.
Ja,
dus onacceptabel.
Dus zijn droom, maar ook zijn plan zou niet doorgaan. En wat zou er dan overblijven? Je beschrijft Arnoud op vele wijzen. Je doet onderzoek naar zijn jeugd. Je gaat terug naar Utrecht. Bepaalde vrienden daar, hoe die in de muziek terechtkomt. Maar ook aan de drugs raakt. Op een bootje gaat wonen, het op een andere manier gaat organiseren. Mensen om zich heen verzamelt die in hem een soort filosoof zien.
Mm-hmm. Nou, ik bedoel, ja, ze heeft toch wel guru-achtige trekjes.
Er waren wel twee mensen aan boord.
Ja.
Die mee heeft genomen op dit avontuur.
Ze waren dus aanvankelijk met z'n achten. Even recapituleren, ze vertrokken uit Schiedam in maart 2013... Eerst naar de overkant, dat was al geen pretje, want ze waren in een storm, zijn toen gered door de Britse reddingmaatschappij. Hebben ze eigenlijk maar net het leven er levend van afgebracht. Toen waren ze nog met hun achten. Zijn doorgevaren met z'n achten naar Schotland. Daar hebben ze ruzie gekregen, of een deel van de groep is toch gaan twijfelen aan de opzet van alles. En er zijn vijf mensen van boord gegaan. En Arnoud met zijn vriendin Teerza en een vriend Peter, een jongen die hij uit de muziek kende en nog, ja, ook een iets oudere jongen, maar ook echt naïef en zonder kennis van de zee. Die zijn meegegaan, die heeft hij meegenomen. En dat, ja, het feit dat die andere afstapte, had er ook genoeg voor hem moeten zijn. Zeg, ja, samen uit, samen thuis. Waarom heeft hij dat doorgezet? En hij heeft het meenemen van Peter, die van niks wist, dat is echt een, vind ik, een daad van echt extreem egoïsme. Ik denk dat Teerza uit vrije wil is meegegaan. Maar een van de raadselachtige dingen vind ik toch. Ik weet dat zij twijfelde aan de onderneming, maar zij heeft ervoor gekozen om mee te gaan. Wat ik niet begrijp is dat zij niet gewoon met een vuist op tafel heeft geslagen en gezegd, kies maar tussen mij en die rotboot van je. Dan denk ik dat Arnoud toch bakzeil had gehaald. Boos, maar hij zou het wel gedaan hebben.
Je schrijft, had Arnoud zichzelf niet net zo hardhandig verbouwd? En daarmee doel je op zijn schip, op Warnow, die ook zo verbouwd heeft, radicaal. De dromerige scholier uit een goed nest, met hersens om door te leren. Wiens rebelse periode niet vanzelf was overgegaan. Die een drop-out was geworden en een junk. maar die zichzelf daarna met enorme wilskracht en discipline had gedwongen af te kicken en een nieuw, totaal ander leven te beginnen zonder welke luxe dan ook. En die zich had vastgebeten in die zeereis met de Warno. Als Arnoud gelukkig was, gesteld dat hij dat aan zichzelf kon toegeven, was het waarschijnlijk omdat hij kon zeggen dat hij dit op eigen kracht had bereikt en aan niemand verantwoording schuldig was. Als hij een afspraak met de dood had, was het in elk geval niet hier geweest. Dat gold ook voor de Warno. Ze moesten verder, spoorslags, allebei.
Later heb ik gehoord van mensen die zeiden, ja, hij wist eigenlijk zelf wel dat hij ooit zijn leven op zee zou eindigen.
Ja, als ik op zee ben, trek ik de stopper uit.
Ja, zo'n jongen was het ook. Dat hij, ja, zo'n beetje bravoure-achtig. Zeemansgraf, dat is mijn deel.
Wacht 2 dagen en dan gaat het prima. Ja. Hij heeft niet willen wachten. Terwijl na 2 dagen had jij misschien nooit een verhaal geschreven.
Ja,
na 2 dagen was het schip gewoon in Noorwegen aangekomen.
Ja, dan hadden we nooit iets van. Nooit
en had ik hier niet met jou aan tafel zitten praten.
Ja. Dit was natuurlijk een groep die bruiste van de energie en de vrolijkheid en enthousiasme voor het leven. Die jonge mensen, dat is de keerzijde van dat. Van die naïviteit. Ze wisten niet hoe gevaarlijk het was. En ze hebben ook ontzettend veel lol gehad en plezier. En scheid aan alles. En ze moeten zich ook, denk ik, best onoverwinnelijk gevoeld hebben.
Nou dat. En je zegt ook naïviteit. Het niet weten is zo heerlijk. Een onderdeel van mijn podcast is dat ik graag mensen interview die het ongemak opzoeken.
Mm-hmm.
Die het standje overleven opzoeken in plaats van leven.
Het is bijna klassiek, hè? Je hoort ook bijvoorbeeld bij bergbeklimmers tochten of zo. Dan gaan ze met een groep en dan moeten ze de top gaan bereiken en dan komt er wat tussen of iemand breekt iets of weet ik veel. En dan gaan we door, gaan we niet door. Dan is het de fanatiekste gaan gewoon door. Want die willen maar één ding, dat is die top bereiken en in feite hun eigen grenzen overstijgen. Dat is een soort van, ja, dat zit in sommige mensen. Ook topsporters hebben dat. Die willen gewoon zichzelf overwinnen. Die zijn verslaafd aan het de kick van gewoon je grenzen verleggen. En ik denk zeker dat dat ook voor Arnoud gold. Hij was zeker geen topsporter en ook helemaal niet een sportieve zeiler. Maar ik denk wel dat hij in zich had iets. Hij zocht altijd een rand op. En dat heeft er altijd in gezeten, ook voor hij die boot had. Dus hij is aan de heroïne verslaafd geraakt, omdat hij zei, ik wil eens weten hoe dat is.
En om de dood aan te kijken.
Ja, de dood in zijn muil te kijken. Ja. Mensen zeiden, dat moet je niet doen, dan word je verslaafd. Nee, ik word niet verslaafd, maar ik wil toch weten hoe het is. Dus over de rand gaan en gokken dat je terug kan. Nou, in dat geval heeft hij zich lelijk misrekend, want hij is 10 jaar verslaafd geweest. En uiteindelijk inderdaad teruggekomen met de grootst mogelijke energie. Maar later hoorde ik, dat hij heeft dus zichzelf leren lassen, elektrisch lassen. En als je lassen opzoekt, dan zie je, nou, het laatste wat je moet doen is lassen in de regen. Elektrisch lassen, want dan kun je jezelf elektrocuteren. En hij zei, als het nou niet echt heel hard regent, maar het is een beetje vochtig, de lucht, dan is het juist, dan voel je dus die kleine schokjes, voel je zo door je handschoen heen. En dat is eigenlijk, daar krijg ik eigenlijk wel een kick van. Dan voel je dat je leeft. En ook dat is dus de grens opzoeken en echt flirten met de dood. En ik weet bijna zeker dat dat niet iets is waar je voor kiest, maar dat
zit in je.
Ingebakken zit.
Ja.
In je. Sommige mensen hebben dat, ja. Hardwired. Ik denk ook dat, net zoals mensen verslavingsgevoelig zijn, de een is dat meer dan de ander. En dat, ik denk dat dat in zijn geval ook zo was. Ja, het is psychologie van de koude grond. Ik weet het niet. Ik heb er niet zo hard onderzoek naar gedaan. Ik weet, maar het past wel allemaal in een patroon.
Ik heb een smiley gezet op de pagina 213.
Mm-hmm.
Misschien is een vleugje angst wel noodzakelijk om de zee op een waarachtige manier lief te kunnen hebben. En is dat randje gevaar zelf een deel van de liefde?
Ja. Dus je weet dat het nooit vrijblijvend is als je op zee gaat. Ook op de mooiste dag kan het zomaar spannend worden. En je bent gewoon blij als je weer in de haven bent. En dan heb je het idee dat je helemaal op eigen kracht... En alleen hè, denkkracht en met gebruik van de wind en het water... ben je van A naar B gekomen. En dan heb je dus het gevoel dat je de zee op zijn eigen terrein hebt verslagen. Denk je, maar je weet tegelijkertijd dat je... Ja, niet dat je geluk hebt gehad, maar wel dat je het alleen maar kon doen... omdat de zee je dat heeft laten doen. En dat er omstandigheden zijn waarin je dat gewoon niet moet proberen. Want de zee heeft altijd het laatste woord, uiteindelijk.
Liefde voor de zee zonder ontzag is dom, zegt ja. Lucas, een vriend van Arnoud.
Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Iedereen heeft wel een soort van... Een soort esthetisch gevoel over de zee. De zee kan heel mooi zijn en je kijkt vanaf het strand. En ook als het stormt, is dat een bepaalde esthetiek. En het kan op een ochtend die wind stil is, dan kan het geweldig mooi zijn. Ook de woestheid van de zee is heel aantrekkelijk. Waarom? Omdat je weet dat je, als je daarop gaat, als je op zee gaat, dat je niet aan een vrijblijvende onderneming bezig bent. Het kan, er zit altijd een randje gevaar aan. En dat hoeft niet meteen doodsgevaar te zijn. Maar je weet gewoon, als ik iets fout doe, dan kan het echt slecht aflopen. En zeilers hebben dit, maar ik weet zeker, bergbeklimmers hebben het. Duikers hebben het, mensen die parachute springen. Of die andere gevaarlijke sporten doen. Dat zijn mensen die, ik wil ze geen thrillseekers noemen, maar het zijn mensen die weten dat wat ze doen alleen maar goed afloopt als ze zichzelf perfect voorbereiden, hun materiaal goed is, geen domme dingen doen. En ja, dan blijft er altijd nog een minim risico achter, over dat je parachute niet open gaat. Ja, dat kan gebeuren, dat weet je. Maar tegelijkertijd is dat ook wel, ja, op de achtergrond is dat een klein beetje aantrekkelijk. Alleen je hoopt niet dat het gewoon gevaarlijk, echt gevaarlijk wordt.
Enerzijds gebruik je een citaat van Marquez.
Gabriel García Marquez, ja.
Ja, onder andere een citaat van hem. Je hebt steden met boten en steden zonder boten. Ja. We hebben een citaat waarin wordt beschreven dat we mensen hebben die van de zee houden en die niet van de zee houden. Het gevaar omarmen. Daarin wil ik graag de mensen in twee groepen verdelen.
Mensen die het wel doen en niet.
Nou, mensen die gedreven zijn en mensen die gejaagd zijn.
Dat is mooi gezegd. Nou ja, Arnoud was natuurlijk gejaagd. Dat is glashelder. En hij was iemand die de zee mooi vond, zoals van een afstand en vanaf de wal. En die geen idee had, ook geen idee kon hebben, omdat hij het nooit had meegemaakt, wat voor beest de zee kan zijn. En die misschien ook gewoon niet het karakter had om dat onder ogen te willen zien. Hij was er blind voor.
Ja, en ook wat Lucas zo mooi verwoordt.
Ja, Lucas is de man die zijn buurman is in de haven in Schiedam. Een schipper van een zeilend, oud-zeilend vrachtschip. En Lucas heeft Arnoud leren zeilen. Ja, we zien hem echt als zijn leermeester in een heleboel opzichten. Ook dat lassen en werk aan boord van een schip. En hoe je een diesel uit elkaar moet halen en repareren. Dat heeft hij allemaal van Lucas geleerd. Lucas heeft hem ook de beginselen van navigeren bijgebracht en zo. Maar Arnoud is in dat opzicht een beetje een soort tovenaarsleerling. Die na een tijdje denkt, ja, ik heb geen leermeester meer nodig. Doe het zelf wel.
Arnoud hield niet van de zee, alleen van de vrijheid. Voor hem was de zee alleen een middel om ergens te komen. En zo kun je niet met de zee omgaan. Een zeeman moet zich erbij neerleggen dat Neptunus altijd het laatste woord heeft. Het ene moment is de zee vlak, morgen bijt hij in je kont. Liefde voor de zee zonder ontzag is dom.
Ja.
Ik herhaal hem nog eens. En het lijkt wel, terwijl ik jouw boek aan het lezen ben en deze prachtige citaten tegenkom, alsof jij de lezer, die misschien nog niet eens bekend is met de zee leert kennen. Is het boek een ode aan de zee?
Nou, een ode zou ik het niet willen noemen, want ja, een ode breng je aan, aan iets wat heel erg mooi is. En in ieder geval wat niet meerdere kanten heeft. Nee, het is geen ode aan de zee, want de zee heeft ongelooflijk veel duistere kanten. En ja, ik... Oké, okay, laat ik een voorbeeld geven. Toen ik jong was, ik heb leren zeilen in Zeeland. Op de middelbare school, vanaf vierde klas of zo. Toen kregen mijn broer en ik, na lang zeuren, kregen wij een zeilboot van onze ouders om wedstrijden mee te varen.
Heel lang moeten zeuren, toch?
Heel lang moeten zeuren. En aanvankelijk mocht het niet en toen mocht het wel, om van het, denk ik, van het gezeur af te zijn. Een Simoen 445, waarmee we op het Veerse Meer niet al te succesvol, maar wel heel gezellig wedstrijden hebben gezeild. En omslaan hoorde erbij. En dat liep eigenlijk altijd goed af. Maar ik herinner me daar één moment dat ik me realiseerde hoe link het was. Want toen stond ik in de trapeze, dus dan sta je buiten boord aan zo'n staaldraad. En toen viel met een spinnaker en toen viel de wind even weg. Je had soms echt een heel vlagerige wind. En toen sloeg de boot om, eigenlijk, dus naar Loef. Dus die kwam over ons heen. En ik zat in de spinnaker aan zo'n staaldraad. En ik kreeg dat zeil over me heen en die boot sloeg door. En ik zat eigenlijk soort in een wirwar van staaldraad en doek. En dat was echt wel... Geen paniek, maar ik voelde gewoon heel helder van... Oh jee, dit is niet goed en ik moet nu een beslissing nemen... En dat kan goed gaan en dat kan fout gaan. Dat herinner ik me echt heel scherp. En ik dacht, ik kan maar één ding doen. Dat is dus nu kijken of die staaldraad van die trapeze los is. En dan moet ik naar achter zwemmen, niet naar voren. Want dan kom ik nog, daar zijn nog veel meer zeilen onder water. Dus ik moet naar achter zwemmen. En dat heb ik gedaan. En dit zal misschien een paar seconden geduurd hebben. Maar het voelde langer. En toen kwam ik boven. En mijn broer die was al aan boord geklommen. En die gaf mij zo een hand. En trok mij uit het water. En toen dacht ik, jezus, dit had dus echt makkelijk fout kunnen aflopen. Spelen varen wordt gewoon, kan gewoon in...
En dan hebben we het gewoon over het Veerse Meer.
Dit is het Veerse Meer en met weet ik veel, met in zomer of het voorjaar. Ik weet niet meer precies wanneer het was. En toen had ik me later bij het schrijven van het boek, heb ik er nog iets bij bedacht. Namelijk dat mijn vader hield erg van de zee. Die kwam uit een familie van... mensen waarvan heel veel familieleden van hem voeren bij de marine en koopvaardij en loodswezen en zo. En die kwam uit Vlissingen. Daar was de zee, was eigenlijk een soort vanzelfsprekend aanwezig in die familie. En mijn moeder woonde in Middelburg en die was bang voor de zee. En dat had in haar geval ook te maken met iets wat nu precies 75 jaar geleden is. Namelijk het eiland Walcheren is gebombardeerd aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en is onder water gezet. Het idee was dat de Britten daarmee de Duitsers uit hun bunker konden jagen. Maar het resultaat was dat het hele eiland onder water liep en een jaar lang onder water heeft gestaan. En mijn moeder woonde net buiten Middelburg en hun huis heeft dus meer dan een jaar in het water gestaan. En dat betekent dus gewoon dat het in het huis een jaar lang eb en vloed was. En zij waren geëvacueerd en dat naar Middelburg in verschillende adressen. En dat heeft ook mijn moeder, die heel jong was toen, die was net, 11, heeft dat een enorme indruk gemaakt. Echt wel traumatisch, heb ik pas later ontdekt. En die twee dingen, dus de liefde voor de zee, dat wat mijn vader had, of in ieder geval een soort van zelfsprekende aanwezigheid, en echt wel die angst voor het water. Dus mijn moeder wilde ook echt niet dat mijn broer en ik gingen zeilen aanvankelijk. Die twee elementen die zitten in dat hele concept van dat je van de zee kan houden, maar dat je alleen maar goed van de zee kan houden als je tegelijkertijd er bang voor bent. Althans, niet bang, dat moet je ook niet doen, want dan ga je domme dingen doen. Maar je moet niet never take the sea for granted. Gewoon. Dus de zee is gewoon voortdurend op een gewetenloze manier bezig om jou te vermoorden. Ik weet niet meer wie dat zei, maar dat is wel zo. Het is gewoon het is een monster, heeft geen geheugen. Het is de man, is de vrouw. Nou, ik denk dat het gewoon eigenlijk geen van beiden is. Maar ja, het is
mooi,
wel.
Wij komen hier even op terug, inderdaad. Of de zee mannelijk of vrouwelijk is.
Nou, het is een wezen, dat wel. Dus het is heel moeilijk om de zee niet als een wezen te zien. Dat voortdurend van gedaante verandert en dat het ene moment mak en tam en misschien wel lieflijk en vrolijk en zo kan lijken. En op het andere moment, en dat kan heel snel zijn, gewoon een meedogenloos monster worden dat Joseph Conrad heeft gezegd dat het de zee met geen... is onverzadigbaar. Hoeveel schepen en hoeveel matrozen de zee ook tot zich neemt. En dat was dan in de nadagen van de zeilvaart, die Conrad als eerste stuurman meegemaakt. En die heeft dus ook heel veel moeilijke situaties meegemaakt en heel veel scheepswrakken ook gezien. En dus die wisten ook echt wel waar hij het over had. Maar die zei dus, de zee is een onverzadigbaar monster, nooit tevreden met hoeveel schepen en mensen de zee tot zich neemt. Dus zo zie ik de zee eigenlijk.
Terugkomend op mijn vraag, is het boek een ode aan de zee? En jij zegt nee. En nu ik jou zo hoor praten, denk ik ook dat het bijna een ode is aan jouw leven. En dat klinkt misschien heel groot, maar de angst van je moeder en de liefde van je vader over die zee. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat ik voortdurend op een of andere manier jou steeds beter leer kennen gedurende het lezen van het boek. Je betrekt het ook heel veel op jezelf. Mm-hmm. Heb ik wel genoeg onderzoek gedaan? Ben ik te veel de correspondent? Of hoe zou ik het doen als ik Arnoud was? Zou ik dit ook gedaan hebben?
Nou ja, er is ook... Ja, dus dat klopt wel. Daar heb je echt gelijk in. Maar goed, om te beginnen ben ik een journalist. Ik kreeg dit verhaal onder ogen als een kort bericht van Teletext. Een collega zei tegen mij, heb je dat gezien? Bel dat eens even na, dat Teletext berichtte over dat vermiste schip. Dat heb ik gedaan. Aanvankelijk dacht ik dat het een soort, ja, gewoon echt een professioneel zeilschip was met een geoefende bemanning. Maar goed, het was dit. Verbouwde motorbootje met zoute zigeuners erop. En toen dacht ik, jeetje, dat is een interessant verhaal. Daar moet ik het mijne van weten. En dat ben ik toen gaan uitzoeken. Maar ik zag het altijd nog als een journalistiek project dat helemaal gebaseerd is op feiten. Maar het boek is niet een puur journalistiek boek. Het is niet geen journalistiek verslag. Het is niet alleen een documentaire. En dat is onvermijdelijk, omdat als je begint met feiten, dan ga je onmiddellijk je afvragen, tenminste, ja, dat doe ik in ieder geval. Wat betekenen die feiten? Wat zeggen die mij? Ik had dus vrij snel door dat er een boek in zat. Hè? Zoals je ook denkt, van, ja, dit zou een film kunnen zijn. Dus het is gewoon een filmisch idee van iemand die ja, ik bedoel, hè, dus je komt al denkend over je onderwerp, kom je van die thema's tegen. Denk, dit gaat over overgave. Het gaat over wat jij noemt het omarmen van het gevaar. Maar het gaat ook over mensen die blind volgen iemand anders. Het gaat ook... Ja, je kunt zeggen wat je wil, maar Arnoud had natuurlijk die droom en gaf alles op voor die droom. En ja, ik weet
of
niet...
Of hij kon niet anders. Gaf hij alles op of kon hij
nou,
niet
Nou ja, hij liet
anders.
Alles achter, want hij Hij was natuurlijk gebiologeerd door dat idee.
En ja, of hij nam alles mee. Sorry, hier ga ik in discussie met je. Hij had alles. Zijn boot, zijn vrouw.
Ja.
Wat liet hij achter?
Nou ja, zijn oude bestaan liet hij achter. En moest hij achterlaten. En kijk, wij zijn allemaal... hebben wel eens van die ideeën, van die wilde plannen. Dan ben je in een situatie en denk je... nou ja, god, weet je, ik kan naar u linksaf en ik kan naar u rechtsaf. Waarom doe ik het eigenlijk niet? En dan doe je het niet, want dan ben je... je bent braaf en wij zijn oververzekerd en een beetje burgerlijk. En wij zijn niet zo van die grote gebaren. Dus dan ben je... Dan doe je het niet. Dan weiger je zo'n stap in het onbekende te maken. En ik denk dus dat een van de dingen... dat ik ook van tevoren niet gerealiseerd... maar een van de dingen die mensen interessant vinden in dit verhaal is dat Arnoud iemand is die dat dus wel doet. Hij durft die stap in het onbekende te maken. En het is geen verstandige stap en het loopt slecht af. Maar het is wel een mooi romantisch idee van iemand die gewoon, ja, zegt, fuck it, we doen het gewoon.
Nou hebben wij het door dit hele verhaal over mensen die verdwenen zijn. Er zijn mensen achtergebleven die daarmee moeten leven, met het gegeven dat, ja, ze ergens op zee waarschijnlijk
gebleven zijn.
Gebleven zijn. Nog altijd onderweg zijn. Mensen die verdwijnen op zee zijn eigenlijk nog altijd onderweg. En dat leidt tot een heel specifiek soort rouw, verdriet. Mm. En daar wijd jij ook een hoofdstuk of in ieder geval een aantal paragrafen aan. En dat heet dubbelzinnig verlies.
Die term dubbelzinnig verlies, die is ooit bedacht in de jaren 70 door een Amerikaanse psychiater die verhalen hoorde over de weduwe van gevechtspiloten het was de jaren van de Vietnamoorlog en het waren gevechtspiloten die niet waren teruggekeerd van een missie boven Vietnam. Maar ja, dat was vijandelijk gebied. En ze wisten natuurlijk niet precies wat er gebeurd was. En veel van die, er werden vaak vliegtuigen neergeschoten, maar het gebeurde natuurlijk ook wel een enkele keer dat er een piloot zich wist te redden met zijn schietstoel en niet dood was en bijvoorbeeld in een krijgsgevangenenkamp kwam en dan geruild kon worden, soms na jaren. En die nabestaanden van die vermiste piloten, die hielden zich eigenlijk vast aan het idee dat dat ook met hun man of vriend of zoon gebeurd was. Die bleven geloven in de minieme kans dat hij niet dood was, maar nog ergens leefde. En als je geen bewijs hebt dat iemand dood is en je hebt geen graf, dan dat de menselijke geest houdt niet van een vacuüm, dan ga je gewoon verhalen verzinnen. Wat kan er gebeurd zijn dat als soort laatste strohalm blijf je daar aan vasthouden? Wat een verschrikkelijke pijn is dat. Nou ja, dit geldt ook voor mensen die geen graf hebben omdat ze op zee zijn gebleven. En ik ontdekte al snel dat de achterblijvers van de Warnau dat gevoel ook hadden. Die bleven zich tot het allerlaatste vastklampen aan het idee dat de Warnau niet onderweg vergaan is in slecht weer. Want dat was het meest waarschijnlijke scenario. Maar dat ze ergens buiten het telefoonbereik zaten toch ergens te barbecuen aan een strandje in een fjord. Dus toen daarna de tweelingzuster van Tirza, die is afgestapt, nog zo'n dramatisch element, de kustwacht belde om alarm te slaan dat ze al 2 weken niks gehoord hadden van de Warnau, toen was zij niet heel erg bezorgd. Ze was wel een beetje bezorgd, want ze belde de kustwacht. We hebben 2 weken niks van het schip gehoord, die had nu wel aan de overkant moeten zijn. Maar maak je niet al te druk, want ze laten wel langer niks van zich horen. En er zijn vast allerlei verklaringen voor. Nou, dat hebben ze nog weken volgehouden. Maar als je dus in die toestand bent van dubbelzinnig verlies, dan word je ook een beetje gek van. Dat blijft aan je knagen als je dat niet kan afsluiten. Je moet eigenlijk een verhaal hebben waarmee je, ja, om maar simpel te zeggen, het een plekje kan geven. Waarbij je gewoon weet van, oké, nou, dat is het verhaal van de dood van de mensen die ik lief heb. En dan kun je ermee leven. Dan kun je in ieder geval verder gaan. Maar als je dus geen bewijs hebt van de dood en je weet niet hoe het gebeurd is, dan kan je het niet afsluiten. Dan blijft dat gewoon doorzeuren.
Ja, heb jij nog contact met de afstappers, zoals je ze noemt, of familie?
Nee, met de afstappers niet. Daar had ik wel aanvankelijk wel goed contact mee. Maar ze hebben na anderhalf jaar contact verbroken. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik heb een vermoeden. Zij kenden mij natuurlijk als journalist. En zij dachten vermoedelijk dat het ik had het een paar keer in de kranten over geschreven, dat het te veel een journalistiek boek zou worden. Een beetje feitelijk of zo. En ik kon natuurlijk, het boek was er nog niet, dus ik kon ook niet zeggen wat mij voor ogen stond. En zij wilden eigenlijk liever als er toch iets zou gebeuren, dat het, misschien dat het een soort fictie, een fictieschrijver, dat die misschien er beter iets van mee zou kunnen doen of zo. Maar ze hebben toen radicaal het contact met mij verbroken. Ik heb wel nog wel contact met bijvoorbeeld de vriendin van Peter, die niet is teruggekomen van die reis.
Mirjam.
Zij, een heel dappere vrouw, die een verschrikkelijke tijd achter de rug heeft. En ik heb ook contact natuurlijk met Arnouds vrienden uit de muziek. Ze hebben mij ook heel erg geholpen een soort reconstructie te maken van die tijd. En toen mijn boek werd gepresenteerd, een paar maanden geleden, toen waren zij op de presentatie en ze hebben gespeeld, allebei. En ik vond dat waanzinnig ontroerend. Ketelmuziek, horlepiep, blues-achtige muziek. Het is in ieder geval fantastisch om te zien.
Ja, ik zie zelfs nu dat je geraakt bent nog.
Spektakel. En daar stonden die twee mannen, stonden daar te spelen. En ik dacht, jeetje, het is echt.
Wat je net zei, hè? Want het is echt.
Ja, dan zie je dus dat het... Kijk, alles wat in het boek staat is toch tweedehands. Want het is wat je tegenkomt en je gaat mensen vragen naar hun herinneringen. En je probeert er een geloofwaardig geheel van te maken. Of in ieder geval een soort geheel dat klopt. En geloofwaardig in elkaar zit. En geloofwaardig leest als verhaal met een begin en een eind en een spanningsboog. Maar het is een constructie. Gewoon woorden. En... Ja, je weet dat het ook mensen zijn en je hebt ze gesproken. Maar dan hoor je die muziek en denk je, ja, dit is ook de muziek die Arnoud heeft gemaakt en waar die zelf ingestaan heeft. En dat maakt het dan nog op een bepaalde manier nog misschien wel echter.
Levend ook.
Ja.
Ik vind het mooi dat je niet hebt laten verleiden tot allemaal romantische verbeeldingen hoe het had kunnen zijn of hoe het misschien was.
Ja, nee, ik wilde niet speculeren. Want daarvoor ben ik te veel journalist. Het moet blijven bij de feiten. En ik durf bij... nagenoeg alles is feitelijk. Maar ik zal je één voorbeeld geven. Ik heb als ze zee kiezen voor het eerst vanuit Hoek van Holland de Noordzee op... dan gaat het al vrij snel harder waaien. En zelfs wordt het heel slecht weer. De wind komt uit het oosten. En... Die feiten kloppen allemaal. Ik heb die weerkundige gegevens zijn allemaal spijkerhard. Alleen, ik was niet aan boord. Maar ik heb het wel geschreven, gewoon om in de stemming te komen voor jou als lezer. Van hoe was dat? Hoe was dat? Eerst begin is het gewoon een vlakke zee. En dan langzaam gaat het een beetje waaien. En dan gaat die boot een beetje bewegen. En de zee gaat een ander geluid maken. En de wind maakt geluid. En daarna gaat het nog harder waaien. En dan gaat die boot stroever bewegen en die doet zijn neus in het water en dan is sturen wordt moeilijker. En ik weet hoe dat is, omdat ik dat natuurlijk zelf heb meegemaakt. Dus dat heb ik me ingebeeld. Ik heb dat opgeschreven alsof ik erbij ben, maar ik heb het niet verzonnen. Wat ik wel verzonnen heb, op een gegeven moment zie ik een Jan van Gent scheerter door een golfdal. Nou, geef ik ruidelijk toe, heb ik erbij bedacht, omdat ik dat een goed accent vond. Maar dat heb ik vaak genoeg zelf gezien, ook op de Noordzee. Dus dat durfde ik wel aan.
Nou ja, het gaat ook om de waarachtigheid, hè?
Dat is goed gezegd.
En dit spanningsveld, hè, journalistiek en literair... en tegelijkertijd ook jezelf erin verwerkt... waarbij het zelfs ook een autobiografisch tintje krijgt... dat is best wel een spannend gebied. Maar het getuigt van een enorme professionaliteit... dat je niet op de voorgrond komt... maar het wel een drijfveer blijft...
Nou, dankjewel, want dat is wel wat ik natuurlijk hoopte met het boek. Want het boek doet iets met je en het dwingt je om na te denken over je eigen verhouding tot de zee. Of je eigen dingen die je zelf op je zeilbootje doet. En het in mijn geval confronteert het ook met het idee van, oh ja, waar komt het eigenlijk vandaan? Die dubbelzinnige verhouding die je met de zee hebt, waar zit dat in? Dan denk je, oh ja, dat is verdomd, dat zit wel misschien toch wel... tot op zekere hoogte in je jeugd. Dat moet ook verder niet overdrijven. Maar er zit toch een lijntje in... wat ik in dat boek kan brengen... zonder dat het hopelijk pathetisch wordt. En het moet subtiel blijven. Ik wilde niet dat het mijn verhaal werd. Het is het verhaal van Arnoud en zijn vrienden. En het is het verhaal van die reis en het is het verhaal van die boot. Maar met deze dingen kun je het gewoon net een soort... beetje, hoe zou ik het zeggen? Gewoon extra stuwkracht geven of zo. Het is een... Ik hoopte dat het bijdraagt aan het feitelijke verhaal. Ik krijg daardoor een laag erbij. En als dat werkt, dan beschouw ik als een enorm compliment voor het boek.
Het eindigt ook met jouw Noorderlicht.
Ja, ik ga zelf naar Noorderlicht. Ik dacht, ja, ik
begint
moet...
en eindigt met het Noorderlicht.
Ja. Ik dacht, ik moet. Het was Arnoud's doel om het Noorderlicht te zien. Dat zou hij nooit bereikt hebben als hij ook niet als die tocht gewoon een groot succes zou zijn geweest. Want dan hadden ze nog meer dan 1000 kilometer naar het noorden moeten gaan op een heel ander moment in het jaar. Maar ik dacht wel, ik moet dat Noorderlicht zien in zijn plaats. En dat gaf mij dan weer een goed gevoel om dat te doen. En ik was ook nieuwsgierig.
Om het af te ronden ook.
Ja, voor mijzelf ook, om het af te ronden. Ja.
Jij eindigt met het Noorderlicht. En dan zit je daar en dan ben je helemaal overtuigd van dat groene, prachtige licht, zoals we dat allemaal zien. En je zit daar met een verwachting. En dan beschrijf je hoe dat licht ja, een soort schim is, wel in bepaalde vormen. Maar alleen op het moment dat je met een bepaalde sluitertijd een diafragma een foto maakt, dat je dan dat groene licht ziet. En
ja, dat is bizar, want je ziet dus, je denkt dus, je kent die plaatjes van Noorderlicht met die prachtige soort neongroene sluiers en
ja,
zo.
Iedereen wil dat
en dat
zien.
Schijnt ook te bestaan, maar ik heb nog niet veel mensen gehoord die dat echt zo gezien hebben. Maar als je dus normaal, 9 van de 10 keer is het Noorderlicht een soort, ja, je kan het bijna niet zien, dus of een soort spinrag langs de hemel ritselt en of een beetje een soort vitrage die waait. Zo'n soort gevoel, een beetje schokkerig en wit. En niet, zeker niet groen, laat staan dat neongroen. En, maar ik dacht, ik wil toch een foto maken. En het was, je kan het wel met blote oog zien. En toen maakte ik die foto. En toen was het eigenlijk veel spectaculairder op het beeldschermpje van mijn camera dan in de werkelijkheid, zullen we maar zeggen.
Mag ik een kleine analyse hiervan doen? Want ik vroeg me af, waarom zou die hier nou mee eindigen? En toen dacht ik, eigenlijk eindigt het met verbeelding. Het is een ode aan de verbeelding.
Dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Ja.
In de verbeelding is het waarachtig. En blijft het onderweg zijn een avontuur. En stopt het niet. Dus in de verbeelding stopt niets.
Volgens mij heb je een punt. Nou goed, ik wist namelijk aanvankelijk niet hoe ik het moest afsluiten. En dat Noorderlicht is ook, ja, volgens mij, we zijn daarheen gegaan in 2016 of zo, begin 2016. En dat hoofdstuk, dat staat dus als laatste hoofdstuk in het boek, maar ik heb tussen 2016 en 2019 nog echt heel veel gedaan. Dus het einde had ik al, maar ik wist niet of ik het ging gebruiken. Maar ik dacht wel, ik moet daarheen, want het is iets wat gewoon, 2017 was het trouwens. Maar goed, 2 jaar lang tot het boek klaar was. Maar ik had de laatste hoofdstuk, of wat het laatste hoofdstuk zou worden uiteindelijk, had ik al. Maar het viel pas op zijn plek en ik kon het pas aan het einde zetten toen ik wist wat ervoor, hoe het boek ervoor eruit zag. Dus ja, dat klinkt een beetje raar, maar dus je weet pas de logische plekken als je, ja, als het laatste stukje blijkt te zijn.
Heeft het schrijven van dit boek invloed gehad op jouw liefde of angst voor de zee? Het zeilen? Schepen?
Ja, heel erg. Want ik durf wel te zeggen dat ik, voor ik aan dat boek begon en ik gedwongen werd om er op een hele coherente manier over na te denken, eigenlijk alleen maar losse gedachten erover had. Dus dat boek heeft mij gedwongen om mijn gedachten, om mijn ideeën scherp te krijgen en mijn gedachten erover helder te formuleren. En waar we het er straks over gehad hebben, dat idee van liefde en angst voor de zee en hoe dat ook, hè, met Zeeland daarin past en zo, dat had ik zeker nooit zo beseft, zo onder woorden kunnen brengen als ik niet een reden had om het te doen. En de reden was dat dat boek af moest. Dus dat boek dwingt je, we weten ook hartstikke veel. Dat zijn dus dingen die allemaal onder de oppervlakte zitten of kennelijk zaten. En die dan, die zo'n, ja, die arbeid van het maken van een boek naar boven halen, die blijken er gewoon in te zitten. En dat is eigenlijk heel bevredigend. Je weet veel meer dan je weet. Of je, ja, dan denk je, jeetje, zit dat ook in mij? Dat naar boven halen is, en dat is fijn, dat is leuk. Niet altijd, maar het is wel een van de mooie dingen van het maken van een boek, ja.
Zou de ondertitel van jouw boek, Een schip, een man, een droom, ook betrekking kunnen hebben op jou?
Ja, jeetje, dat heeft nog nooit iemand gevraagd. Ja, verdomd, zou dat kunnen ook. Ja.
Om mee af te sluiten, zo ongeveer, want we zijn al even in gesprek. Ik lees achter in het boek, bij het naschrift, dat jij ook hebt geschreven in Cats.
Ja, Cats.
Ik heb zo'n vermoeden dat jouw boot daar ligt.
Ja, dat is zo. De Cats is een haventje aan de Oosterschelde. En ons boot heeft heel lang aan het IJsselmeer gelegen en daar waren we op uitgekeken. En bovendien is het volgegroeid met waterplanten.
En ongelooflijk,
het was bovendien,
ja,
veel te lang varen om, je bent altijd een dag kwijt om op zee te komen. Het zij naar het noorden, het zij door het Noordzeekanaal. Na 10 jaar vonden we het welletjes en toen heb ik een plek gezocht in Zeeland. En het is Cats geworden. Is een heerlijk haventje, oude werkhaven. Er hangt ook helemaal niets aan jachthaven sfeer. Het gewoon echt mensen die er gewoon alleen zijn voor de... Sorry, veel te lang verhaal. Hoe dan ook. In Cats ligt onze boot. En dat is een leuk werkhaventje aan de Oosterschelde. En je vaart weg en je bent gewoon meteen op open water. En dat is een fantastisch vaarwater. En daar heb ik een deel van het boek geschreven. Ik zal nooit vergeten, de hete zomer van 2018... wegdrijvend van, heet dat? Sorry. Het zweet liep tappelings langs mijn rug. En toen heb ik een aantal hoofdstukken daar geschreven. En ik was alleen, een week lang. En ik had alleen twee honden. En die zeiden af en toe dat ze wilden wandelen. En dat ging ik dan doen. En dan kwamen we terug en dan schreef ik weer verder. En dan daarna roerde ik wat in een pan. En dan schreef ik nog een stukje en las wat. En dat was eigenlijk een geweldige tijd. Gewoon een beetje in je eentje kloten op een bootje. Dat is toch waar we het allemaal voor doen. Tenminste, ik.
Hey, ik sluit me daar helemaal bij aan, hoor.
Ja. En dan hoef je dus niet eens te varen.
Heb je ook geschreven terwijl je voor anker lag, of heb je dat echt in de haven gedaan?
Nee, dat was gewoon in de haven, ja.
Ja. Ja, je kan niet echt de honden uitlaten als je voor anker ligt, nee.
Nou, met een rubberbootje, naar de wal. Ja. Dus dat moet ook wel. Bijvoorbeeld de kreek bij Sint-Anna-land. Daar kun je prachtig ankeren. Dan denk je echt dat je op een rivier in Engeland of in Frankrijk bent. Of zo. Een van de weinige plekken waar dat nog kan. Ja. Ja.
Dus, lieve zeehelden, luisteraars. Als je niet meer de zee op durft na het lezen van dit boek.
Blijf dan op de Oosterschelde en ga ankeren in de Krabbenkreek bij Sint-Anna-land.
Oké, nou, ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor dit openhartige gesprek.
Nou, ik vond het heel leuk. En eerlijk is eerlijk, ik heb nu de afgelopen tijd best vaak een interview moeten doen voor mijn boek. En dit was weer compleet anders. Jij bedankt. Want ik heb toch ook weer dingen over mezelf en over het boek geleerd die ik nog niet zo zag.
Zeilhelden, podcast.